You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ja, ik ben een zoon van een immigrant die zijn vader en moeder gevolgd heeft in 1962 op de Grote Beer.
De Grote Beer, dat was de naam van het schip waarmee jullie naar Australië zijn gekomen.
Ja, in februari 1962. Het was zo vreselijk koud in Nederland. En we kwamen hier aan. Het was net voor Pasen. En mijn vader had een huis gehuurd in Manly. Dat heel ongebruikelijk was toen de tijd. Want de meeste mensen gingen wel in een van de kamp. Maar wij zaten aan het strand bij Queenscliff in Manly.
Nou, dat klinkt heel fortuinlijk.
En ik geloof dat ik 2 dagen zonder werk zat. En sindsdien nooit voor een baantje gezocht heb.
En je bent met je ouders meegegaan naar Australië. Hoe is dat idee ontstaan bij jou thuis, bij jullie thuis?
Mijn vader die wou altijd weg na de oorlog. Want hij zei nooit veel, maar sinds Duitsland... Dus sinds hij teruggekeerd was, waar hij altijd weg. En ja. Het was eerst Zuid-Afrika, toen Canada. Uiteindelijk werd Australië. En,
dus je vader wilde weg. En hoe oud was jij toen jullie dan vertrokken naar Australië? En was jij het enige kind?
Nee, we gingen. Mijn ouders hadden 7 kinderen. 2 waren er gestorven en eentje. Heel vroeg aan de kinkhoest al in het begin van de oorlog. En mijn jongste broertje is verdronken toen ik 14 was. En dat heb ik nooit helemaal goed kunnen begrijpen. Maar mijn ouders waren erg sterk, denk ik. En alles ging, het moest uiteindelijk in een grote houten kist. En we gingen naar Australië toe.
Ja. Je hebt dat nooit helemaal kunnen begrijpen. Dat is van hoe hebben jouw ouders dat kunnen verwerken, bedoel je?
Ja, nou, mijn moeder was een sterke vrouw. En ik zie het nog voor me. Het is alweer 63 jaar geleden, maar... of 62 jaar, ik was 14. En ik zie mijn vader mijn broertje binnenbrengen met de modder. Want hij was in een slootje gelopen... En we konden hem de hele dag niet vinden. En uiteindelijk de politiehonden vonden hem.
Ja.
En maar ik ben er, ja, ik zit er nog wel eens mee. Ik vergeet nooit zijn verjaardag.
Nee.
Eendekruis, het ligt over de hele sloot heen. Het lijkt net gras.
Ja.
In ieder geval, ik zeg wel, mijn moeder was sterk, maar ja. Dat was ook weer een echte oorlogsvrouw die voor de kinderen moest zorgen. Ze had er toen 3. Het was moeilijk in Rotterdam, want we woonden toen nog in Rotterdam. En de hongerwinter kan ik nog net herinneren. Want toen was ik 2,5. En mijn grootvader stierf van de honger. En niet dat ik dat wist, want ik was er te klein voor. Maar ik kan hem nog goed herinneren. En natuurlijk het einde, de Canadezen die Rotterdam binnenkwamen. En de vliegtuigen die overkwamen met voedsel.
Ja. Ja, toen was jij erg jong nog.
2,5.
Ja.
Ik kan het goed herinneren.
Op een gegeven ogenblik... besluiten jouw ouders om naar Australië te vertrekken?
Ja, ze waren altijd weg. Vooral nadat die tijd dat mijn broertje verdronken was. En we kwamen uiteindelijk in Sydney terecht. Eerst was het, ze noemden het Adelaide, maar het was natuurlijk Adelaide.
Ja.
Maar gelukkig kwamen we hier in Sydney terecht. En in Manly. En eigenlijk zijn we nooit ver vertrokken. Van die buurt. En we wonen nog steeds zo'n beetje net boven Manly. En fantastisch.
En dan kom je aan in een volstrekt vreemd land. En hoe vind je daar dan je weg?
Nou, mijn vader was erg protestant. En die vond het heerlijk dat hij bij de Nederlandse kerk kon. En die bestond toen nog. En dat was in Altimo en ook in DY. En hij werd ouderling bij de Nederlandse kerk.
En dat was een betaalde functie?
Nee, ouderling? Nee. Dat was geloof ik nooit betaald geweest eigenlijk.
Nee, dus hoe kon jouw vader het gezin van brood en onderdak voorzien?
Nou, dat was ook weer een beetje een drama. Zijn eerste baan sprak niet veel Engels. En ik wel, maar hij niet. En hij was metselaar, maar hij kreeg een baantje bij het ziekenhuis hier, dat ze net aan het bouwen waren in 62, het Mountain Hospital. En na een halve dag kreeg hij de zak. Want hij gebruikte zijn Hollandse trouweltjes.
Oh?
En het waren van die ronde schepjes. Ja, hier bekeken was het idioot van zulke trouweltjes te gebruiken. Want hier hebben ze van een ruime voet lang. En dat was dus heel anders. En die voorman die kijkt naar hem. En hij zegt, nou ga maar ergens anders metselen leren. En dat was een grote knak voor mijn vader. En toen werkte hij voor een maandje bij Manly Council, vuilnisbakken oppikken in de parken.
Ja.
En toen een Hollandse bouwer uit ook het kerkje, dat was dus het protestante kerk, de Presbyterium toen, zei, zou je niet bij mij kunnen komen metselen? Nou, dat heeft hij gedaan en toen heeft hij nooit teruggekeken. Hij heeft ook nooit willen teruggaan naar Nederland. Nooit geen heimwee gehad, hij vond het hier heerlijk.
Konden jullie je makkelijk aanpassen aan de nieuwe situatie in het nieuwe land?
Nou, ik kreeg na 22 jaar heimwee. En het was het heel vreemd, want we gingen naar Zuid-Afrika toe en dat was gedurende de apartheidbeweging, de anti-apartheidbeweging. En we konden niet zo makkelijk terugkomen, dus we gingen via Nederland, het kerstmis, in 84. En ik vond Nederland zo ontzettend mooi, zelfs middenwinter, en het vroor dat kraakte. Maar ik kreeg heimwee, ja. Ik wou terug. Maar ja, ik was de enige die terug wou. Dus uiteindelijk is dat niet gebeurd.
Want hoe oud was je toen je in Sydney aankwam?
19. Ik had dus mijn mule afgemaakt. Op zee gezeten, al in Nederland. Op de kustvaart, als lichtmatroos. En ik had een best leven in. Ik moest het leger in en een week voordat we betrokken, kreeg ik een brief uit Voorschoten of ik maar even dame aan wou melden.
Ja.
Dus die heb ik maar nooit teruggeschreven en ik ben lekker op de boot gestapt en hier naartoe.
Oh.
Maar niet dat ik zo erg gewonnen zou hebben om in de marine te zitten, maar ja, het was toch beter op Manly Beach.
Ja.
Het, Manly was toen fantastisch trouwens nog, maar speciaal toen, vooral als je de Nederlandse polder komt.
Ja.
Ik kwam dus uit de Alblasser Waard. Nou ja, daar was niet zoveel gaande.
We spreken elkaar in de serie Invisible Migrants. En dat gaat erover dat de Nederlanders blijkbaar onzichtbaar zijn in het nieuwe land Australië. Was dat voor jullie ook zo?
Ja, eigenlijk wel. Want voor bijvoorbeeld, mijn kinderen spreken geen Hollands.
Nee.
Maar mijn vrouw is wel Nederlandse, maar die was 4 of 5 toen ze hier aankwam. En die heb ik hier ontmoet in het kerkje. En die had er niet zoveel belang bij. Mijn oudste dochter sprak Nederlands totdat ze 4 was. En toen moest ze naar school en dat vond ze niet leuk, want ze had een beetje een accent. Dus ik heb geen woord Nederlands meer gesproken sinds.
Ja. Maar dat is dan wanneer je je eigen gezin sticht. Ik heb het nu over de eerste periode dat je met je ouders naar Australië komt. En dan moet je je weg vinden in een volstrekt vreemd land.
Ja, maar daar hield het kerkje bij mij. Want we hadden meest alleen Nederlandse vrienden. En zelfs in Manly hadden we een heel clubje met allemaal Nederlandse mensen. En wij bemoeiden eigenlijk niet zozeer met Australiërs. We dronken niet, we vloekten niet. Ik kreeg af en toe eens een brief van de emigratiedienst of van de immigration, eigenlijk van de Australische regering, over we moesten integreren en assimileren. Maar daar hadden we helemaal niet veel zin in. En zo blijven we in een Hollandse groep zitten.
Ja, en hoe controleerde de Australische overheid dan of je wel of niet integreerde of assimileerde, zoals je zei?
Nou, helemaal niet. Zag ik wel eens een brief binnen van was de Alien Act of zoiets.
Ja.
Dus ik dacht altijd, ja, jullie zijn, je steekt het maar in je weet wat, maar ik ben geen alien.
Nee, jij bent geen vreemdeling. Nee.
Nee, maar ja, ik was wel een vreemdeling, maar wij vonden onszelf wel een beetje beter dan die Australiërs.
Ah.
Want, ja, ik ontmoette mijn vrouw hier, nou ik dacht, nou die hebben hier niks geleerd. Zelfs high school in de 60 jaar hier was een beetje elementair vergeleken met Nederland.
Ja, ja.
Dus wij beschouwden Australiërs nogal een beetje, niet achterlijk, maar wel dom.
En als het gaat over bijvoorbeeld de gemeente, als het gaat bijvoorbeeld over de belastingen, als het gaat over bijvoorbeeld gezondheidszorg, dat kon je allemaal vinden.
Nou ja, gezondheidszorg was, toen wij aankwamen, mijn moeder die zei altijd dat het zo fantastisch was vergeleken met Nederland. Want je kon hier gewoon een dokter bellen en een afspraak maken. En nou ja.
En je ouders die konden dat allemaal vinden? Die wisten
waar enige moeite.
Die wisten waar ze moesten zijn en die spraken de taal, die konden het lezen?
Nee, mijn vader sprak heel slecht Engels. Maar mijn moeder sprak goed Engels. En ik weet het eigenlijk. Ik bemoeide eigenlijk nooit met Australische dingen. Toen ging hij jammer genoeg. Hij stierf heel jong, mijn vader. Hij was 15 jaar hier. En kreeg een hartaanval en dat was het afgelopen. Maar mijn moeder had het huis. En, maar ze kon niet rijden. Een hoop Hollandse vrouwen die rijden hier absoluut niet. En dat was wel zonde, want ja, dan ben je toch hulpeloos.
Ja, en dat kwam omdat dat niet zo hoorde?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Mijn moeder was heel bij de hand, maar rijden, dat is niet.
Nee. Dat was voor de man en niet voor de vrouw.
Ik denk het wel. Maar ja, ik durfde nooit wat te zeggen over die dingen. Want als ik ook maar iets zei over een huwelijk of over weet ik het wat, waar ik het niet mee eens was, nou, dan kreeg ik het wel van de voren, de wind van voren. En dus daar bemoeide ik mij er niet mee. En ik was nogal vrij zelfstandig al gauw. Want ik trouwde toen ik 23 was, dus 4 jaar hier in Australië.
Als je nu terugkijkt, ben je Nederlander of ben je Australiër?
Ik heb een oranje hart. Ja, absoluut. En ik schilder ook een beetje. En volgens mij is elke tweede Hollander wel een beetje een artiest. Op de een of andere manier. Ik heb net een schilderij verkocht hier. En dat is naar Nederland gestuurd vanmorgen. Terug naar het plekje dat ik geschilderd had. Ik zet het op internet en ik leg gelijk een koper.
Wat is de voorstelling?
Nou, het is Pinkster in 2002. En een oude stinkboerderij bij de Kinderdijk.
Ja.
En een boertje met zijn hand.
En dat heb je uit je geheugen, heb je dat geschilderd?
Nee, ik had een heleboel foto's genomen daar en alles bij elkaar geplakt. En En uiteindelijk, de mensen herkenden zelfs het boertje. En die is alweer 15 jaar dood.
En deze mensen die hebben het schilderij gekocht?
Oh ja. En ik was zo blij. Het ging eigenlijk terug naar het plaatsje waar het hoorde. Want dat vrouwtje dat het kocht, die ook niet zo jong meer. En die woonde vlakbij dat plekje waar ik geschilderd had.
En dit zegt alles over jouw Nederlandse hart. Dat je zo'n Nederlands tafereel schildert.
Ik schilder alleen maar Nederlands tafereelen. En dat waarschijnlijk wordt... Want het was eigenlijk een beetje... Dat schilderen begon in 84. Dus was ik 42. En toen ik dus de heimwee had... Nou, dat was een goede remedie om... ik begon Anton Pieckers te kopiëren.
Oké.
Het was gewoon zwart-wit, weet je wel.
Ja.
En de mensen vonden ze zo mooi. Iedereen wou er wel eentje hebben.
Ja.
En toen ben ik met olie gaan knoeien. En dat ging ook hartstikke goed.
Bijzonder. En
ik heb een Rotterdam schilderij hier hangen. Dat is zo ontzettend mooi. Dat wordt nooit verkocht.
De Rotterdamse haven?
Nee, ja, het is eigenlijk de haven. Het is aan de Parkkade. Ik weet niet of je Rotterdam kent. Maar
beetje.
De Parkkade is bij de tunnel, als je de tunnel uitloopt.
Ja.
En daar stapte ik aan boord. In 59 geloof ik, of 58.
Als lichtmatroos?
Als lichtmatroos. En de hond die beet me, zodra ik aan boord stapte. En op hetzelfde plekje daar heb ik dat schilderij van vijf jongens geschilderd. In de mist, aan de kade, in de regen. Het is een ontzettend mooi schilderij. Ik zal het je wel eens laten zien als je weer ziet.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.